Dames en heren, ik wil u namens het Montesquieu Instituut van harte welkom heten vanmiddag. Op deze eerste bijeenkomst in het kader van de zomerconferentie. Mijn naam is Kees Nachtegaal en ik ben de gastheer en de spreekstalmeester. En ik zou u in ieder geval als eerste willen verzoeken of u uw mobiele telefoon weer aan wilt zetten na afloop van deze bijeenkomst. Wij hebben bij het Montesquieu Instituut de afgelopen maanden met een flink aantal collega's heel hard gewerkt om dit programma voor elkaar te krijgen. Omdat we menen dat, ondanks het feit dat we vorig jaar bij de zomerconferentie eigenlijk over hetzelfde onderwerp met elkaar gesproken hadden, dat het onderwerp zeker nog actueel, misschien zelfs nog actueler geworden is dan vorig jaar. Omdat je, als je meerdere kranten leest per week, dat het woordje vertrouwen en samenwerken in de maatschappij eigenlijk op iedere pagina terug te vinden is. En dat is misschien ook wel de oorzaak dat de zomerconferentie dit jaar veel groter en uitgebreider en ook diverser is dan vorig jaar. En ik moet ook zeggen dat het ook mogelijk geweest is om dit programma op te zetten, dankzij de hulp, zowel financieel als anderszins, van heel veel organisaties waarmee we dit samen voor elkaar hebben gekregen. In de map die u gekregen heeft, daar zit ongelooflijk veel informatie. En ik denk niet dat het zo zal zijn, maar mocht het zo zijn dat de sprekers niet zo heel erg interessant zijn, dan heeft u in ieder geval genoeg leesvoer. Maar het is van ons uit ook een poging om te zorgen dat u goed geïnformeerd wordt over A, het programma wat we gemaakt hebben, maar ook B, dat u informatie krijgt over de partners die samen met ons het programma gemaakt hebben. En bij deze openingsbijeenkomst zijn na mij twee sprekers die nog het een en ander gaan zeggen. De eerste is de heer Ed de Hond, dat is de voorzitter van het bestuur van het Montesquieu Instituut. En de tweede is een bouwkundige, minister Piet-Hein Donner. En hij is bouwkundig omdat hij ook iets gaat zeggen over krakende pijlers in de maatschappij. Maar ook omdat hij betrokken is geweest bij het tot stand brengen van een flink aantal kabinetten, naar ik heb begrepen, in de afgelopen jaren. Ondanks het feit dat van mij eigenlijk niks inhoudelijks wordt verwacht, ben ik zo eigenwijs om toch iets inhoudelijks te willen zeggen, want ik vind het toch wel belangrijk waar we mee bezig zijn vanmiddag. En ik zal proberen dat kort en bondig te doen. Ik heb dat uitgeprint en het is nauwelijks meer dan één A4'tje, dus ik hoop u niet al te lang te zullen vervelen. Vertrouwen is een belangrijk fundament binnen onze samenleving en het maakt deel uit van de impliciete regels die we hanteren. We zijn namelijk met elkaar verantwoordelijk voor de manier waarop de maatschappij is ingericht. En die verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we verantwoordelijke en zorgvuldige burgers zijn, of in ieder geval zouden moeten zijn. En we zijn allemaal burgers. Sommigen met een speciale taak, zoals lid van een parlement, lid van het kabinet of voorzitter van een postduivenvereniging. En dat moet allemaal geen verschil maken. We zijn en blijven burgers die een verantwoordelijkheid hebben en daarvoor niet weg kunnen en mogen lopen. Het lijkt er echter op dat de afgelopen jaren steeds meer burgers dit anders zijn gaan zien en slechts voor zichzelf leven of die verantwoordelijkheid maar ten dele opnemen. Maar die verantwoordelijkheid die we hebben, hebben we voor elkaar en moeten we samen waarmaken. Ik realiseer me dat in een wereld die steeds complexer wordt, dat waarmaken steeds lastiger is, omdat voor sommige mensen die complexiteit als bedreigend overkomt. Maar we zijn er zelf bij en we moeten elkaar erop wijzen dat we medeburgers zijn, hoe klein of uitgebreid onze wereld ook is. En daarbij is vertrouwen een cruciaal iets. We moeten dat geven en niet uitsluitend nemen. Dat neemt overigens niet weg dat vertrouwen ook gewonnen, maar zeker ook bevestigd moet worden. En daar moeten we elkaar op aanspreken. Ik hoop dat alle tijd en energie die wij in de afgelopen maanden als medewerkers van het Montesquieu Instituut in de organisatie van deze zomerconferentie hebben gestoken, niet te vergeefs zal zijn. En dat de zomerconferentie een beetje meehelpt om dat vertrouwen weer op te krikken. Het zal echter duidelijk zijn dat u als deelnemers aan de zomerconferentie mede verantwoordelijk bent voor het welslagen van die zomerconferentie. Ik hoop dat discussiëren en nadenken zich als een olievlek zal verspreiden en het gesprek van de dag zal zijn, en niet alleen in Den Haag. Ik wil nu graag overgaan tot het uitnodigen van de eerste spreker van vandaag. Zoals ik gezegd heb, is dat de voorzitter van het bestichtingsbestuur van het Montesquieu-instituut, de heer Ed de Hond. Hij zal het een en ander zeggen over de aanleiding en de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het invullen van het programma van de zomerconferentie. Mag ik de heer de Hond vragen hier te komen om zijn toespraak te geven?
Dankjewel. Dames en heren, het welkom. Zoals gezegd, vandaag spiegelt zich aan de centrale vraag: wat is er aan de hand met het begrip vertrouwen in onze samenleving? In de media, in het bedrijfsleven, in de politiek duikt het voortdurend op. En het begrip vertrouwen sleutelwoord geworden. Een soort scharnierpunt in het functioneren van onze samenleving op tal van terreinen. Naargelang het uitkomt, passeren bijna dagelijks, zowel in het Nederlands en in het Engels, alle aanverwante begrippen van vertrouwen. Het loopt van betrouwbaarheid tot confidence, tot trust, tot steun, support, authority, legitimiteit, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Eén generatie terug was het nog eenvoudig. En was het in het bedrijfsleven de factor vertrouwen het meest harde element aan het begin van risicovolle processen, bijvoorbeeld bij beursbeslissingen. Heel anders dan in de politiek, waar vertrouwen aan het begin van risicovolle processen eigenlijk niet aanwezig was en juist het wantrouwen werd verzameld en opgeslagen in regeer- en collegeakkoorden en de vertrouwenskwestie pas aan de orde was aan het eind, als het vertrouwen verdwenen was. Ik wil niet beweren dat het nu geheel anders is, maar als je 30 jaar terugkijkt, is het toch zo dat het begrip vertrouwen in de loop van die 30 jaar wel iets meer dan alleen maar een andere outfit heeft gekregen. Bedrijfsleven en overheid zijn dichter bij elkaar gekomen. Het bedrijfsleven heeft meer behoefte aan codes, heeft meer behoefte aan regels. De overheid heeft meer behoefte aan vertrouwen. Je ziet dat, denk ik, in zijn algemeenheid op allerlei niveaus. Tegelijkertijd zie je dat allerlei controle- en toezichtmechanismen en bovendien een leger aan autoriteiten voor bijna elke samenlevingssector proberen de kwetsbaarheid van dat begrip te flankeren. Maar het discours blijft te brisant. Het meten is weten. Het kan bijna niet meer zonder de noodzaak. Doe meer met ongeveer. En in het midden ligt de functie van dat begrip vertrouwen. Het is tweede jaar, het werd gezegd, dat we de zomerconferentie van Montesquieu organiseren rond het thema bouwen aan vertrouwen. En dat zegt wel iets. Er is reden om dat voor de tweede keer zo centraal te stellen. Alleen al de vragen in de media rond onze democratische rechtsstaat, die maken dat duidelijk. Ze maken duidelijk dat de pijlers onder dat rechtsstatelijk bestel onder zware druk zijn komen te staan. De vraag als: is ons parlement wel opgewassen tegen het populisme? Zijn onze rechters nog wel onafhankelijk? Is Europa niet meer een probleem dan een oplossing? Is niet dringend een moderne koningschap nodig? Hoe groot is nog het draagvlak onder onze rechtsstaat? Kan het niet democratischer? Wat is de rol van de media? Maken zij de amusementsfactor in de politiek niet te belangrijk? Hoe ver mag de overheidscommunicatie gaan in het profileren, het positief profileren van bewindslieden? En zo zou je nog wel even door kunnen gaan. Wat deze vragen gemeen hebben, is het matige vertrouwen in de pijlers van onze rechtsstaat. Vorig jaar is tijdens de opening van de eerste zomerconferentie uitgebreid ingegaan op de vraag of wij ons al dan niet terecht zorgen moeten maken over de neerwaartse ontwikkeling van die staat van vertrouwen in Nederland. En toen bleek dat er een grote verscheidenheid aan antwoorden was, maar dat een paar conclusies eenduidig waren. In de eerste plaats dat, hoewel bij gebrek aan goede langjarige gegevens de vertrouwenstrend goeddeels aan de hand van dagkoersen moet worden bepaald, het laatste decennium toch duidelijk sprake is van een daling. Tweede plaats dat de neerwaartse trend vooral de instituties en de daarbij betrokken personen aangaat, maar dat het vertrouwen in het systeem van onze democratische rechtsstaat als geheel goeddeels overeind blijft. En in derde plaats dat ten opzichte van vele andere landen het in Nederland relatief zo slecht nog niet is. Nu is het ook eenvoudiger om aan te geven wat over het algemeen de negatieve effecten zijn van verlies aan vertrouwen. Waar vertrouwen afneemt, verharden de verhoudingen tussen mensen, gaan zaken stroever en trager en nemen de inspanningen en de kosten snel toe. En als je dat spiegelt aan de laatste weken en je ziet hoe miljarden verdampt zijn, toch vooral omdat bij financiële markten het vertrouwen in de daadkracht van Europese regeringsleiders nagenoeg zoek was. De pijlers van onze rechtsstaat en van onze democratie die lijken er danig onder te kraken. En dat roept onvermijdelijk vragen op, zoals zijn pijlers en spelregels van de rechtsstaat en democratie nog wel van deze tijd. Heeft het gedachtegoed van Montesquieu, daar staan we hier voor vanmiddag, als basis voor spelregels van ons staatsbestel afgedaan? Of is het probleem van de bestel nu juist dat we het gedachtegoed van Montesquieu te veel uit het oog hebben verloren? Maar het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat dat kraken eigenlijk wel meevalt en dat het vooral een kwestie is van te negatieve beeldvorming. Of ligt die waarheid in het midden? De verschillende onderdelen van het programma, u hebt dat waarschijnlijk gezien, het programma van deze zomerconferentie, die zijn in feite een speurtocht naar het antwoord op deze en op aanverwante vragen. En waar de belangrijkste spelregels uit het gedachtegoed van Montesquieu, naar mijn ervaring, hier en daar wat onder het stof zijn geraakt, is het wellicht goed om in het licht van vandaag daar nog eens bij stil te staan. Ik zou bijna zeggen bij de vier belangrijkste, het kwadrant van Montesquieu, dat in feite de kwadratuur van rechtsstaat en democratie benadert. De regel van spreiding van machten, de regel dat draagvlak en daadkracht in balans moeten zijn, de regel van doenlijke taken en de regel dat het volk zijn volksvertegenwoordigers moet vertrouwen. Het zijn vier regels die zicht geven op de rijke en prikkelende palet van deze conferentie. De eerste regel, spreiding van machten, is meteen de bekendste. In een parlementaire democratie moeten de staatkundige bevoegdheden en machten zo over groepen en instituties in de samenleving worden gespreid dat dreigend machtsmisbruik van de een altijd door anderen kan worden aangepakt. En dat kan natuurlijk via een vrij strikte scheiding, zoals in Nederland in belangrijke mate bij de rechterlijke macht het geval is. Maar het kan ook, en dat is meer gebruikelijk, door een kunstig en kundig stelsel van checks en balances. Wel, deze regel lijkt in deze tijd niet meer onomstreden en lijkt minstens vanuit het zicht te geraken. Bijna in alle programmaonderdelen van de conferentie komt die regel als onderlegger terug. De tweede regel, draagvlak en daadkracht in balans, die zegt dat de zorg en de tijd en de inspanning voor het verwerven van draagvlak voor overheidsoptreden in balans moet zijn met de vrijste tijd en snelheid om wat gewild wordt ook daadwerkelijk te realiseren. Daadkracht zonder draagvlak is tot mislukken gedoemd en dat geldt ook voor het omgekeerde. Beide vergen tijd en tegelijkertijd leven in een samenleving waarin juist steeds meer vaart moet worden gemaakt. De dagelijkse opinieonderzoeken vormen zo langzamerhand een hijgende adem in de nek van iedereen die daarmee geconfronteerd wordt. Zie bijvoorbeeld in deze tijd de verlamming in Amerika onder invloed van de dreigende van de komende verkiezingen over anderhalf jaar. Het is opvallend dat dat nu al zo een enorme rol speelt. En in Nederland kun je het zien als je naar het vorige kabinet kijkt. Ik zal over dit kabinet niet praten, minister Donner moet nog komen. Maar als je het vorige kabinet kijkt en je ziet dat men 100 dagen van de regeerperiode heeft afgesnoept om het land in te gaan om draagvlak te verwerven. dan zie je dat dat zeer riskant is. Je hebt als kabinet maar een jaar om beleid te maken. Je hebt een jaar om het uit te werken. Je hebt een jaar om het door de Tweede en de Eerste Kamer heen te loodsen. En het laatste jaar, dat weet je, dat wordt zo zwaar electoraal gedomineerd, dat ingrijpende regelgeving in feite belemmerd wordt. Kortom, draagvlak plus daadkracht is het zitvlak van de politiek bestuurder. En in de bijdrage op 5 september staat dat thema centraal. De derde regel, de regel dat er in het staatsbestel geen ondoenlijke taken aan groepen en instituties moeten worden toebedeeld, is natuurlijk voor de hand liggend. Maar toch, naar mijn indruk, ligt juist deze regel het meest onder vuur. Zo werd bij het Europees referendum in 2005 bijvoorbeeld de Europese grondwet huis aan huis verspreid. Een typisch voorbeeld van het toedelen van een ondoenlijke taak aan de kiezer. Het is een voorbeeld wat een veel algemener probleem laat zien. Het wordt immers steeds moeilijker om zaken op een overzichtelijke en manier op een rijtje te krijgen en nog tijdig tot goede beslissingen te komen. En ook de media slagen er steeds minder in om met een zekere fixatie op wat verkeerd gaat het genuanceerde verhaal in beeld te brengen. En dat is ook de reden waarom het Montesquieu-instituut heel veel energie stopt in het ontwikkelen van monitoren. In het programma van de conferentie zie je dat in de masterclass onder de beslagen kaastolp, maar ook in het symposium Politiek, Parlement en Populisme dit thema heel uitvoerig aan de orde komt. De vierde regel, de regel dat het volk zijn volksvertegenwoordigers moet vertrouwen, is feitelijk een uitwerking van die algemene doenlijkheidsregel. In de ogen van Montesquieu heeft de doorsneeburger nog de tijd, nog de kennis, nog de bekwaamheid om zich over alle afzonderlijke staatszaken een oordeel te vormen. Wel acht hij de kiezer in staat te bepalen wie hij nu het meest vertrouwt om gedurende de verkiezingsperiode zijn belangen te behartigen. Zeker in deze tijd, waarin de sociale media een groeiende invloed hebben en de doe-het-zelf-burger steeds meer accent krijgt, staat deze regel voortdurend ter discussie. Bevorderen complexiteit en informatieovervloed het verwerven van populistisch vertrouwen. Ook dit thema komt in de conferentie meerdere malen aan de orde, en met name wijs ik u op 31 augustus en 5 september waarin het centraal staat. Ja, dit is het kwadrant van Montesquieu. Vier regels uit zijn gedachtegoed die niet gedereguleerd hoeven te worden, zo lijkt het, en die tegelijkertijd alles te maken hebben met het vertrouwen dat je in de rechtsstaat mag hebben. Dat is wat ik u wilde vertellen. Minister Donner is er niet. Ik zou u natuurlijk nog veel meer hierover kunnen vertellen. Maar het lijkt me verstandig dat we even een kleine pauze nemen tot hij binnenkomt. Dat zou nu ongeveer het geval moeten zijn. Omdat ik anders denk ik toch weer te lang in andere thema's doorga. En het lijkt me van uw tijd af te gaan waar u niet op gesteld bent. Ik dank u zeer.
Ik ben dus niet de minister, dat begrijpt u waarschijnlijk wel. Het schijnt een gigantische file in en om Den Haag te staan. De fotograaf had er ook al last van. Dus er komt nu geïmproviseerd intermezzo. En ik wil niet het liedboek voor de kerken met u doornemen, maar het liedboek van de zomerconferentie. Omdat ik niet weet of u wel allemaal zich voor zoveel mogelijk activiteiten opgegeven heeft. Dus ik wil eigenlijk een oproepende mededeling doen. En ik heb net even aan de assistenten gevraagd op welke bijeenkomsten wij nog plek hebben. En die zal ik maar even voorlezen. Ik bedoel, dan komen we de tijd wel door en de minister die wordt opgevangen en die zal dan wel hier naar binnen gebracht worden. En als het te lang duurt, ja, dan moeten we even geduld oefenen. Onze excuses daarvoor, maar we hebben nou eenmaal niet alles in de handen. En zeker niet de agenda van die minister. Waar we dus nog heel graag mensen bij willen hebben, dat is aanstaande dinsdag bij de Raad voor de Rechtspraak. Dat wordt volgens mij een ontzettende... Ik hoor net dat hij over 5 minuten hier zal zijn, dus dat praat ik wel vol, denk ik. Dat wordt een ontzettende leuke bijeenkomst. En dat is ook een bijeenkomst waarbij we zorgen dat als u klaar bent geluisterd en gediscussieerd, dat u zich dan ook kunt laven en dan ook uitgebreid kunt netwerken. En los daarvan, ik weet dat het pand van de Raad voor de Rechtspraak op de hoek van de Kneuterdijk en de Lange Vijverberg erg mooi is. Vooral als u daar over de glazen vloer moet lopen. En dat is voor sommige mensen een hele opgave. Dus dat is volgende week dinsdag om 16:30. Dan volgende week woensdag hebben we iets met een kaasstolp in Nieuwspoort. Dat is heel erg leuk, want dat gaat met name over wat er allemaal hier in Den Haag bekokstoofd wordt in achterkamertjes en gangen en zo. Maar dat heeft ook te maken met het politiek-publicitaire complex. Dus daar kunnen we ook nog mensen voor hebben. Dus aarzel niet en ga nog even naar onze website en geef u via het formulier op. Dan hebben we nog plek in het Haagse Historisch Museum. En u mag wat mij betreft ook u alleen maar aanmelden voor de rondleiding en niet naar de discussie komen. Maar het is natuurlijk het leukste als u het alle twee doet. En dat kunt u ook via de website doen. De rondleidingen die gaan vooraf aan de bijeenkomst. Dus dan wordt u waarschijnlijk rond 1 uur of 3 verwacht in het Haagse Historisch Museum. U kan zo naar binnen, u hoeft niet te betalen. U hoeft zelfs niet uw museumjaarkaart tevoorschijn te halen. Maar ik heb zelf de tentoonstelling ook gezien in de voorbereiding. En het is echt de moeite waard om daar een kijkje te nemen. Zelfs als u niet koningsgezind bent. Dan hebben we op donderdag 1 september een hele interessante film. Dat is misschien wel een beetje een zit. Maar ik heb echt gehoord, en ik kijk er zelf ook naar uit om ernaar te gaan kijken, dat het een hele goede film is. Dat is een avondprogramma, begint om 19:00 en daar is discussie na afloop. En zeker voor die discussie willen we heel graag nog wat meer mensen hebben. Want het lijkt erop alsof de film wel interessant genoeg is. Dus het onderwerp ook, maar om er na afloop nog met elkaar over te praten, dat is voor sommige mensen misschien een hele klus. Maar ik zou u toch ook willen oproepen om zich daarvoor op te geven als u dat tenminste nog niet gedaan heeft. En u kunt dan overdag hard werken en dan 's avonds lekker rustig in een filmzaal achteroverleunend kijken naar de film. Dan de laatste bijeenkomst waar we, of de ene laatste bijeenkomst waar we nog mensen kunnen gebruiken, dat is die van de doe-het-zelf-burger. En volgens mij zijn we dat allemaal, dus dat zou eigenlijk zo moeten zijn dat die al 4-5 keer overtekend zou moeten zijn, want het is natuurlijk een soort van een doe-het-zelf cursus die we daar geven. Die is 's morgens om 19:00 al, dus als u zegt van 's middags is wat lastig en 's avonds ook niet, dan is dit bij uitstek. En volgens mij is het ook de enige bijeenkomst die 's morgens is. Is dit een bijeenkomst waar u naartoe zou kunnen gaan? En als je ziet wat de sprekers en spreeksters zijn, dan zal Karin Spijk naar mijn oprechte mening in ieder geval voor enig vuurwerk gaan zorgen. Omdat zij nou niet bepaald bekend staat dat ze haar mening over onder stoelen of banken steekt. En ook haar mening over sommige organisaties die zich als kerk afficheren. Daar heeft ze ook duidelijkheid over gegeven. Dus dat zal ontzettend interessant worden. En die bijeenkomst wordt onderbroken en besloten met een kopje koffie. Dus, en daarna kunt u uitgebreid ergens op het plein gaan lunchen. En dan de laatste bijeenkomst. De afsluiting, dat is op woensdag 7 september. Die is 's middags inloop om 3:00 en dat is in de Eerste Kamer. En wij organiseren nog een andere bijeenkomst meestal in de Eerste Kamer. En dat is de uitreiking van de diploma's van de masterclass van Montesquieu. En daar mogen wij nooit mensen op de publieke tribune toelaten. En moeten we dus doen met de 74 zetels in de plenaire zaal. Maar bij hoge uitzondering mochten we op 7 september... wel mensen toelaten op de publieke tribune. Dus als u op tijd bent, dan kunt u in de kamerbankjes plaatsnemen. En dat is misschien voor sommige mensen een hele bijzondere ervaring. En als u denkt van, ik wil het wat van meer afstand bekijken, dan gaat u lekker op de publieke tribune zitten. En dan houdt u vanaf die plek in de gaten wat daar allemaal gebeurt. En dat zal ook erg interessant zijn, want Geert-Jan Hamilton, griffier van de Eerste Kamer, zal het een en ander zeggen. En daarnaast zal de nationale ombudsman, de heer Alex Brenningmeijer, ook het een en ander zeggen. En dat is dan de afsluiting van de zomerconferentie. En ik zie nu dat de heer Donner binnenkomt. Wil jij nog even hier komen om hem te introduceren? Of... Ja? Nou, dan neem ik toch maar even de vrijheid. Meneer Donner, hartelijk welkom. Want ik had namelijk iets voorbereid wat over u ging. En daarvan werd tegen mij gezegd dat de heer De Hond die introductie zou doen, terwijl ik ook iets voorbereid had. En ik neem nu echt de kans waar om het te doen. Kunt u ook even uitrusten, dat is misschien ook prettig. Want ik wil de heer Donner introduceren. We hebben enige tijd nagedacht over de persoon die we wilden uitnodigen om de zomerconferentie te openen. En uiteindelijk hebben we besloten dat er een bouwkundige gevraagd moest worden. Dat kan ook niet anders bij een serie bijeenkomsten waar krakende pijlers en het fundament van de samenleving besproken wordt. Want als dat fundament onder spanning staat, heb je niets aan een spreker die niets weet van bouwen. Vervolgens leek het goed een minister te vragen. Maar de vraag was toen, zijn er ministers die iets van bouwen weten? Als je dan met elkaar hardop denkt over de inhoudelijke problematiek die je in de zomerconferentie aan de orde stelt, dan kom je uiteindelijk toch uit bij een minister die enige bouwervaring heeft. Nou weet ik niet of de heer Donner thuis ook ooit geklust heeft, maar zijn voorliefde voor fietsen betekent volgens mij in ieder geval, als ik afga op wat mijn vader mij altijd leerde, dat hij moet weten wat je moet doen als je ketting eraf loopt of als je een lekke band krijgt. Ik ga er ook vanuit dat hij steeds een klein rood blikken trommeltje bij zich heeft, zodat hij bij fietspech ter plekke actie kan ondernemen. Bestaan die blikken trommeltjes echter ook in de politiek? Het moet haast wel, want de afgelopen jaren zou zoiets, nee, moet zoiets, in meerdere gevallen handig en onontbeerlijk geweest zijn. Hoe dan ook, zijn bouwkundige ervaring blijkt in ieder geval, volgens mij, uit het feit dat hij betrokken was bij het bouwen van enkele kabinetten. En die bouwkundige waar ik het over heb is, zo zal duidelijk zijn, de heer Piet Hein Donner. En het is een groot genoegen om u nu uit te nodigen om uw toespraak te houden en de conferentie te openen.
Dank u. Dank ook na deze inleiding. Ik kan u verzekeren, ik heb mij tot dusver altijd geworpen op het bouwen van boekenkasten. En uw vraag over of je als fietser en als fietsende minister zo'n blikken trommeltje bij je hebt, kan ik beantwoorden met ik heb zo'n trommeltje bij me. En dan bel je je chauffeur als de ketting eraf loopt. Want die is bezig met de tassen. Tegelijkertijd zal ik ook in mijn inleiding, hoop ik, duidelijk maken dat als het om bouwen gaat, de eerste vraag die je daarbij moet stellen, de vraag is naar de fundering. En ik wou dus meer op de fundering ingaan dan wat we erop kunnen bouwen. Maar de vraag of de funderingen die we hebben nog wel passen bij het bouwwerk dat we erop gezet hebben. Maar titel, thema van de conferentie, de krakende pijlers van de democratische rechtsstaat, verwoord denk ik heel goed een onbestemd gevoel van zorg over de werking van de democratische rechtsstaat. Ik heb de inleiding van de heer De Hond niet kunnen volgen, maar wel al inzage gekregen om enkele ideeën. En ik denk dat hij daarin ook inderdaad een aantal van die zorgen heeft gepreciseerd over populisme, rechters die in opspraak komen, Europa, de monarchie. En dan moet ik u tegelijkertijd zeggen dat u van een zittende minister, en zeker die van Binnenlandse Zaken, niet kunt verwachten dat ze uitbundig mee gaan zuchten over het krakende bestel. Dan heb ik morgen een spoeddebat. Dus hebben de organisatoren mij maar vast een vingerwijzing meegegeven voor de richting waarin ik een antwoord moet zoeken. Dat is bouwen aan vertrouwen. Zorgen over de... Staat even kijken of de maat... Dank. Zorgen over de staat van land en overheid zijn van alle tijden. U herinnert zich alle uit de vaderlandse geschiedenis het rampjaar. Het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Nu, als men de dagelijkse berichtgeving moet geloven, lijkt het tegenwoordig soms wel ieder jaar een rampjaar. Het kraken, onrust, onvrede, zorg over het functioneren van de democratische rechtsstaat. Het is wel haast vaste achtergrondmuziek geworden van het dagelijks functioneren van overheid en politiek. En dat hoeft ook niet te verbazen. Met regels, toezicht, rechtsbescherming hebben we een institutionele machinerie gebouwd die een aanhoudende stroom fouten, kritiek, missers en miskleunen genereert, welke via, ik zag de term ook in uw programma staan, het publicitair politiek complex versterkt worden. Het is dan eerder verbazend dat er nog zo'n vertrouwen bestaat in de democratie en in de overheid en in de rechtsstaat, dat we bij ieder nieuw probleem naar de overheid kijken voor een oplossing en ieder conflict gretig aan het oordeel van de rechter onderwerpen. Volgens het Sociaal-Cultureel Planbureau is het vertrouwen in de politiek in de laatste 10 jaar niet afgenomen. En nog deze week las ik een bericht op het ANP van onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders ambtenaren onverminderd vertrouwen. Bij politici is dat wat minder, maar desondanks blijkt ook dat nog redelijk. Toch is er, denk ik, meer aan de hand. Alleen al omdat er voortdurend over vertrouwen gesproken wordt. Vertrouwen is vertrouwen indien het vanzelfsprekend is. Of sterker nog, vanzelfzwijgend. Als het ter discussie komt, is dat op zichzelf al verlies aan vertrouwen. Angst en onzekerheid nemen toe. Een groeiend aantal kiezers voelt zich aangesproken als slachtoffer. We hebben ook weinig vertrouwen in het collectief vermogen om de vraagstukken van deze tijd op te lossen. Mij gaat het goed, ons gaat het slecht, wat het SCP vaststelt, wijst daarop. En we verschillen steeds sterker van mening over wezenlijke fundamenten van het staatsbestel, zoals de Europese samenwerking, rechterlijke toetsing, binding aan internationale verplichtingen. Zorgen die deze zomer er niet minder op zullen zijn geworden met de gebeurtenissen in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en het schijnbaar onvermogen om de crisis in Europa op te lossen. Het versterkt het vertrouwen in overheden niet. Vertrouwen biedt echter naar mijn mening een weinig bruikbaar concept voor het analyseren en bestrijden van zorg en kritiek over politiek en overheid. Vertrouwen of gebrek daaraan is als koorts. Het is een signaal dat er iets mis is, maar biedt geen of weinig aanknopingspunt voor de bestrijding van de oorzaken. Het geforceerd afkoelen van het lichaam kan in extreme situaties tijdelijk soelaas bieden om erger te voorkomen, maar het lost doorgaans niets op. Evenzo wijst gebrek aan vertrouwen mogelijk, is mogelijk een aanwijzing dat er iets mis is, maar het biedt weinig houvast bij de aanpak van de problemen, want men weet niet wat precies de problemen zijn. Verlies van vertrouwen is dus mogelijk een symptoom, maar het biedt geen analyse en nog minder een remedie. Bouwen aan vertrouwen vereist kortom inzicht in wat de oorzaken zijn van dat verlies. In de inleiding begreep ik dat de heer De Hond onder andere als mogelijke oorzaak aanwees dat de bruikbaarheid van de uitgangspunten van Montesquieu, althans de houdbaarheidsdatum daarvan, is verlopen. Dat is ook niet uitgesloten. Ze werden meer dan 2,5 eeuw geleden geformuleerd met het oog op een hele andere politieke werkelijkheid. Maar anderen zullen ongetwijfeld stellen dat die uitgangspunten tijdloos zijn. En voor we het weten gaan we het dan hebben over Montesquieu en niet over de krakende pijlers van de democratische rechtsstaat. Het is daarom beter om, net als bij koorts, eerst nader te bezien waar de kritiek en klachten zich op richten en waarmee het verlies van vertrouwen samenhangt. Beschouwt men de kritiek en ontwikkeling van de staat en overheid nader, dan zou je eerder zeggen dat de staat vastloopt in een teveel aan vertrouwen dan in gebrek daaraan. Want in de eerste plaats, de stroom van kritiek bevestigt in wezen impliciet het vertrouwen. Het berust op de vooronderstelling dat de overheid beter kan, beter moet en dat de overheid geen fouten hoeft te maken. Met het inzicht vaak van kennis achteraf gaat de discussie in Nederland doorgaans over fout, schuld en het voorkomen van herhaling door nieuwe regels, procedures en toezichtmechanismen. De vraag of al die verwachtingen misschien niet misplaatst zijn en het inzicht wat men in de wiskunde al langer heeft dat fouten inherent zijn aan complexe systemen en dat ze bij complexe systemen zelfs regel zijn, komt niet op. We zien de overheid als santo subito, als instant heilige, en de tijd van de gedachte die in mijn antirevolutionaire achterliggende jaren nog wel opgang deed. De overheid heb je nodig, maar die moet je niet vertrouwen, ligt ver achter ons. We zingen het zondags nog wel in de kerk. Stel uw vertrouwen niet op prinsen, hier beneden is het niet. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. U kent dat. Vertrouwen in de overheid, niet wantrouwen, wordt in wezen ook de motor achter de uitdijende overheidstaak en bemoeienis in de afgelopen halve eeuw. Maar we lopen nu vast in de keerzijde van die gestage expansie van de overheidszorg. Niet alleen vanwege de overheidsfinanciën, maar ook, en dat is waarschijnlijk nog veel dringender, vanwege de krimpende beroepsbevolking. Exponentiële doorzetten van de huidige overheidstaken op beschikbare arbeidskrachten geven aan dat we met grote tekorten zullen zitten in de zorg die zelfs niet aangevuld worden als iedereen die vanaf nu tot de arbeidsmarkt toetreedt zich in de zorg laat inhuren. Dus we lopen daar ook gewoon op tegen grenzen van wat we met mensen kunnen. Er zijn gewoon geen mensen en geld voor alle publieke zorg en overheidstaken. Dat is al genoeg op zichzelf voor een herbezinning. Maar dat is nog meer nodig omdat we tegen de maatschappelijke keerzijde van die expansie oplopen. Want in dat proces is burgers geleidelijk iedere andere verantwoordelijkheid dan de verantwoordelijkheid voor zichzelf uit handen genomen. De zorgende overheid loste het wel op, waarop die overheid zich op den duur met zijn regels, procedures en bureaucratie als albedil ontpopte. Uiteindelijk blijft de burger dan achter als consument van overheidsdienstverlening die vervreemd raakt van de burgerlijke verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving, de medeburgers en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Het leidt tot onvrede, voortdurende kritiek en verwaarlozing van de publieke ruimte. Mensen hebben het gevoel dat er steeds meer over ze beslist wordt zonder dat men er invloed op heeft. Het is als bij de vrede van Nijmegen, bij u, over u, maar zonder u. In een recent rapport van de heer Deetman is betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid voor keuze, veranderingen en de kwaliteit van de leefomgeving genoemd als een van de meest cruciale factoren bij de ontwikkeling van wijken en buurten vanuit een achterstandssituatie. De overheid is wel nodig. Het gaat niet over een discussie over terugtred van de overheid. De overheid is niet nodig op de gebruikelijke wijze van het oplossen voor de burgers. Het gaat er vooral om hoe kun je in een buurt komen tot oplossingen door de burgers. En dan hebben we het niet meer over horen, inspraak en betrokkenheid bij besluitvorming, maar veel eer over vormen van eigen verantwoordelijkheid en nieuwe vormen van eigen beheer. Het gaat ook niet om het traditionele beeld, ik zei het al, van de terugtredende overheid, maar over een geheel andere wijze van genereren en stimuleren van collectieve initiatieven en betrokkenheid. De ontwikkeling van nieuwe vormen van eigen bestuur en zelfbeheer staan nog in de kinderschoenen. De uitgangspunten en ambities worden in steeds meer gemeenteprogramma's beleden, maar ze in de praktijk brengen is veel moeilijker. Het vergt namelijk iets wat voor de hedendaagse politiek en bestuur misschien wel het moeilijkst is geworden. De kunst van het stilzitten, van het overlaten en van zelfbeheersing, ook als men zegt dat er een probleem is dat moet worden opgelost en dat kan worden opgelost door ambtenaren. Toch zijn er in Nederland veel geslaagde voorbeelden van burgerinitiatieven en zelfbeheer in wijken en buurten. Het gaat bovendien niet om een specifiek Nederlands probleem en Nederlandse ontwikkelingen. Je ziet in veel van de omliggende landen zie je soortgelijke ontwikkelingen. Het is de discussie die in Cameron in het Verenigd Koninkrijk aanduidt met de omslag van big government naar big society. In Duitsland zie je die ontwikkelingen. Het is kortom een vraagstuk van op een andere wijze, maar op een geheel andere wijze van hoe kan ik het functioneren van de overheid veel beter koppelen aan de burgerinitiatief. Het is te eenvoudig om de recente onlusten in Engelse steden te gebruiken als bewijs van of als dreigend perspectief voor wat dan ook. Daar is het veel te recent voor, daarvoor moeten ze nader bezien worden. Maar ze boden wel het beeld van jongeren die zich op geen enkele wijze meer verantwoordelijk voelden voor wat dan ook. Het ging om een vrijwel nihilistisch plunderen en vernielen. Als dat de houding en mentaliteit is die we met decennia overheidsingrijpen en zorg hebben gegenereerd, dan is er alle reden om ons af te vragen of we daarmee niet op het verkeerde spoor zitten. Een overheid is nooit sterker dan de samenleving waarin ze wortelt en waaruit ze voortkomt. Die samenhang is bij alle aandacht in de achterliggende jaren voor verbetering en versterking van het functioneren van de overheid misschien wel uit het oog verloren. De overheid is daarbij de burger steeds meer de tekortkomingen van het samenleven uit handen gaan nemen, waardoor het proces werd versterkt. Een democratische rechtsstaat berust uiteindelijk op het bewustzijn bij burgers dat men gezamenlijk zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. Een besef wat verwoord is in het Amerikaanse gezegde: if it's to be, it's up to me. Als het anders moet, dan is het in de eerste plaats aan mij om te veranderen. Dat besef is geleidelijk vervangen door de reflex: als het anders moet, dan is het aan de overheid om dat te realiseren. En daarbij geldt het Nederlandse gezegde: de beste stuurlui staan aan wal. De vraag is derhalve aan de orde of de wijze waarop staat en overheid in de afgelopen halve eeuw zijn ontwikkeld en zijn gebruikt voor het dagelijks leven, de zorg en de directe omgeving om die voor burgers te ordenen en te regelen, of die niet vastloopt. Niet alleen vanwege de kosten en menskracht, maar vooral ook omdat het een samenleving schept waarin burgers nog weinig eigen verantwoordelijkheid hebben en nemen voor hun omgeving. Het antwoord daarop is niet gelegen in het versterken van vertrouwen in de overheid of in het verbeteren van de bestuurlijke organisatie. Het antwoord dat nodig is, vergt het vinden van een wezenlijk nieuwe koppeling tussen maatschappelijke betrokkenheid, oplossings- en organisatievermogen en sociale verantwoordelijkheid enerzijds en het functioneren van de overheid anderzijds. Aan het ene eind van het spectrum van de overheidstaak rijzen kortom vragen rond de bruikbaarheid van de traditionele bestuurlijk-juridische concepten. Aan het andere eind van het spectrum is dat niet minder het geval. Te weten bij het ordenen en regeren van de internationale verhoudingen. De constatering dat de bestaande ordening van besluitvorming en slagvaardigheid minder toereikend is voor de eisen die de huidige crisis stelt aan het beheer van een gemeenschappelijke munt, behoeft deze dagen weinig toelichting. We proberen in Europa een Unie die door economisch, monetaire integratie en internationale politieke en economische ontwikkelingen steeds dichter op elkaar gedrongen wordt, te besturen met de concepten en uitgangspunten zoals die door Montesquieu en anderen zijn ontwikkeld. En ook daarin lopen we vast. De ontwikkelingen rond de euro hebben het vraagstuk van de besluitvorming en handhaving van Europese en internationale afspraken hoog op de agenda geplaatst. We zijn in niet geringe mate in de huidige crisis geraakt omdat de in het verleden gemaakte afspraken niet zijn nageleefd. En om eruit te komen is het nodig om absolute zekerheid te hebben dat de nu gemaakte afspraken dit keer wel worden uitgevoerd en nageleefd. Alle betrokken landen staan daar ambivalent in. Want wat men van anderen met grote stelligheid eist, oogt heel anders als het zelf moet worden toegepast en nageleefd. En wie bewaakt de afspraken? En nog belangrijker, wie bewaakt de bewakers van de afspraken? Daar is het de vorige keer ook fout gegaan. De discussie over die vragen en die problematiek wordt bemoeilijkt omdat we onwillekeurig teruggrijpen op inzichten en concepten van staatsinrichting zoals die eertijds bij de vorming van nationale staten zijn gehanteerd. Daardoor wordt iedere discussie al gauw gezogen in de discussie over de overdracht van bevoegdheden, de vorming van politieke macht en van Europese staatsvorming. En daarmee wordt het probleem ook vrijwel onoplosbaar. Het miskent dat de ideeën en uitgangspunten over verdeling van macht, zoals die van Montesquieu, geschreven werden in een gesloten systeem en voor een gesloten systeem. Wat de staten van Europa op dat moment nog in sterke mate waren. Binnen een gesloten systeem is het logisch om in het belang van de vrijheid van de burgers overheidsmachten te onderscheiden en te scheiden, om macht te beperken met tegenmacht en om draagvlak voor verplichtingen te kweken door publiek debat. Maar in een open internationaal systeem waarin meerdere landen onderling afspraken maken en gemeenschappelijke belangen behartigen, vergt de bescherming van de vrijheid van burgers andere uitgangspunten. Dan is de behartiging van nationale belangen meegediend met eenheid van besluitvorming en niet van scheiding ervan, van slagvaardigheid en ook in zekere mate van een beperkte openheid, omdat men anders zich op voorhand in de kaarten laat kijken. Dus dat bepaalt ook het debat daarover. Evenzo zijn de uitgangspunten van handhaving en bestraffing die we binnen de staat hanteren in het belang van de vrijheid van de burger in het internationale verkeer minder bruikbaar. Binnen het nationale rechtssysteem hebben we de handhaving en bestraffing omgeven met waarborgen, overleg en nadere besluitvorming, ten einde de vrijheid van burgers jegens de staat te beschermen. Maar in het internationale verkeer leiden diezelfde waarborgen overleg en nadere besluitvorming er doorgaans toe dat er niet wordt gehandhaafd. Want in het internationale verkeer vergt handhaving van afspraken automatisch terugkoppelingsmechanismen, sancties die onmiddellijk werken en beperkingen die onmiddellijk in werking worden gesteld. Maar die ontbreken, zal de naleving van afspraken altijd een kwestie zijn van onderlinge krachtsverhoudingen tussen staten en de bereidheid zo nodig daartussen geweld te gebruiken. In de discussie over deze problematiek maakt men zich er doorgaans te eenvoudig van af door de oplossing te zoeken in institutionele arrangementen die aan de nationale staatsinrichting zijn ontleend. Dat miskent dat zelfs kleine staten nu al tegen de grenzen oplopen van regionale, culturele en politieke diversiteit. De Belgen zijn er nu al langer dan een jaar niet in staat gebleken om juist om die reden een nationale regering te vormen. En in het licht van die praktijk en voor alle duidelijkheid, België is zeker niet het enige land dat daarmee geconfronteerd wordt, is het erg kortzichtig om te verwachten dat dergelijke problemen zich op een schaal van Europa eenvoudig laten oplossen. Overigens maken tegenstanders van bovennationale oplossingen zich er niet minder eenvoudig van af met argumenten van overdracht van soevereiniteit en bevoegdheden. Want de discussie waar we nu in verzeild zijn geraakt gaat niet over de overdracht van nationale bevoegdheden en macht, maar over het gezamenlijk terugwinnen van controle en invloed op ontwikkelingen waar we ieder afzonderlijk allang de greep op verloren hebben. Ik stel dus vast dat ook aan het andere eind van het spectrum van de overheidstaak het functioneren van staat en overheid eveneens in de problemen loopt die gevolgen zijn van de toepassing van traditionele concepten en uitgangspunten op situaties waar ze niet werken en niet voor geschreven zijn. Terugkomend op het beeld van de krakende pijlers van de democratische rechtsstaat, stel ik vast dat pijlers vooral kraken omdat we geleidelijk het gebouw dat daarop rust zo hebben uitgebreid dat het maar de vraag is of de pijlers daar wel voor bedoeld waren en daarvoor bestand zijn. Een hedendaagse Montesquieu zou zich naar mijn overtuiging dan ook minder richten op de bestudering van vraagstukken van bestuur en staat, als wel op de vraagstukken en problemen van bestuur en regering van een internationale samenleving. En die lossen we niet op door te doen alsof de internationale samenleving gezien kan worden als een nationale samenleving in het groot, om vervolgens de gebruikelijke concepten en instituties daar op los te laten. Ik wijs erop, ik doe hier nu niet meer dan het schetsen van de vraagstukken zoals die in deze zomerconferentie aan de orde zullen komen. Ik zal geen poging doen om ze allemaal op te lossen. Wat dat betreft, nogmaals, van ministers kunt u niet verwachten dat ze gaan speculeren over oplossingen, maar dat als ze de oplossingen hebben, dat ze daar dan mee komen. Ik hoop in ieder geval op het terrein van de problematiek zoals die geschetst heb, van het binnenlands bestuur, daar wel mee te komen. Dat zijn lijnen zoals we die getrokken hebben met een compacte overheid. Maar ook vooral, op welke wijze kunnen we een agenda vormen van burgerschap om opnieuw die ontwikkelingen zoals we die zien, om die terug te kijken. De vraag is natuurlijk, ik heb u geschetst hoe aan de uiterste het probleem ontstaat. Vraag is ook, en is daartussen dan alles wel in orde? Wat dat betreft, ook uit de inleiding begreep ik dat dan vooral ook vragen van populisme in deze tijd en de vragen van de begrenzing daarvan door de rechter en de rechtsstaat spelen. In die zin, moet ik zeggen, hebben we geleidelijk uit het oog verloren dat de democratie niet primair het object was waar Montesquieu over schreef, maar dat het de Tocqueville was. en die vooral bestuderen met de ervaringen van de Franse Revolutie in het achterhoofd, tot zijn verbazing de beginselen van democratie in Amerika wel leken te werken. Maar al aan het eind van zijn eerste boek waarschuwt hij ervoor dat hij niet in die zin begrepen moet worden dat hij meent dat die beginselen ook zonder meer in Europa van toepassing zijn. Dat is wat we gedaan hebben met de democratische rechtsstaat. Populisme is een ontwikkeling die al langer in gang is gezet. En in eerlijkheid waarvan je moet constateren dat burgers geleidelijk zijn gaan geloven wat iedereen de hele tijd zei. Namelijk dat inderdaad men rechtstreeks invloed had. En dan komt al gauw de vraag, als ik het zo wil, waarom gebeurt het dan niet zo? Ik denk dat juist de ontwikkelingen die ik geschetst heb aangeven dat we met grenzen zitten en dat die democratie in Europa aanvaardbaar werd omdat we er een rechtsstaat omheen bouwden. Daarom zullen die twee ook niet in elkaars verlengde liggen. Dat het kraakt dan van tijd tot tijd, dat is aan de andere kant ook in zekere zin is dat een vertrouwd gegeven. Verrot hout kraakt niet, verrot hout breekt. Dus als u op een schip zit, wees gerust. Zolang het kraakt, is er nog niks mis. Op het moment dat u het niet meer hoort, wordt het tijd om verontrust over te zijn. En als u over een ouderwetse parketvloer loopt, dan vertrouwt u die ook meer als die kraakt dan wanneer die niet kraakt. Want dan is het gewoon moderne nieuwigheid. De folder waarmee u uitgenodigd bent hier toont een plaatje van de twee torens die op dit moment gebouwd worden van het departement van Justitie en Binnenlandse Zaken. En daar worden dan in de folder opgeplakt bouwen aan vertrouwen. Ik hoop inderdaad dat geen krakende pijlers zullen blijken van het geheel. Wat ik heb willen proberen aan te geven is dat we op dit moment inderdaad op een aantal punten tegen veel fundamentelere vragen oplopen van hoe organiseren we ons als staat, als bestuur zelf, dan dat het een discussie vooral is over vertrouwen en dat we met meer vertrouwen er wel komen. Want dat is niet de oplossing. Vertrouwen is de resultante als we de problemen goed hebben opgelost. In die zin ben ik dan ook dankbaar dat tegenwoordig de letters BZK niet meer primair voor binnenlandse zaken staan, maar voor bouwzaken. Dat is het voordeel sinds wij volkshuisvesting erbij hebben. Dank u.
Indrukwekkend en tot nadenken stemmend betoog. Het lokt ook uit tot discussie. Ik zal me beheersen, maar kan toch niet nalaten om één thema uit uw lezing toch nog even op mij in te laten werken. Dat is het thema van de vrede van Nijmegen. Zoals u weet, was oud-burgemeester van Nijmegen, werden enige mate in gespecialiseerd. En die vrede die op 12 september 1676 werd gesloten, was een vrede tussen 30 Europese staten en standen. En we hebben vaak ons afgevraagd waarom nou precies in Nijmegen. En de conclusie van velen was dat daar drie redenen voor waren. De eerste reden was dat iedereen die daar kwam van die 30 staten en standen, 30 staten en steden, dat die uitermate gerespecteerd werden, allemaal gelijkelijk. De tweede reden was dat er een enorm goed bureaucratisch apparaat was in de gemeente Nijmegen, wat iedereen adequaat bediende. En de derde reden was dat er in Nijmegen 450 cafés waren en restaurants waar men altijd terecht kon. En ik denk dat de balans tussen die drie het mogelijk gemaakt heeft, toen al internationaal, tot een oplossing te komen die nog steeds gerespecteerd wordt. Met het oog daarop wou ik u dit boek geven.
Dank u.
Uitermate goede studie van bureaucraten. En ik weet dat dit kabinet een enorm gebrek heeft aan liquide middelen. En ik dacht, daar moeten wij een kleine bijdrage aan geven. Ik dank u wel.
Dames en heren, Dit is het einde van het zittende gedeelte van deze bijeenkomst. Namens ons allemaal bij het Montesquieu Instituut zeg ik nogmaals dat het erg fijn is dat u hier vandaag was. En we willen u heel graag gelegenheid bieden om zo meteen nog eventjes te netwerken, met elkaar na te praten, plannen te maken voor opgaven voor andere bijeenkomsten waar u zich mogelijkerwijs nog niet voor opgegeven heeft. Wij hebben gezorgd dat er iets te eten is en iets te drinken is. En wij hopen u bij een heleboel bijeenkomsten nog terug te zien. En voor het geval u hier weggaat, krijgt u van ons nog een plastic tas mee met nog meer spullen. En die u kunt lezen. En ik heb begrepen dat er een heel leuk boekje bij zit. En we wensen u daarna allemaal wel thuis. En we hopen u graag nog een keer terug te zien. Dank u wel.